Oké, laten we beginnen. Ik stel voor dat we met een gebed beginnen. En dan gelijk de studie ingaan. Liefdevolle Vader, Heer, we danken u. We danken u voor deze avond, Heer. Ik dank u voor het feit dat we gebruik kunnen maken van dit gebouw. Ik dank u voor het feit dat u iedere week voorziet. Ik dank u voor uw woord en voor deze studie, voor deze avond, Heer. Ik bid voor ieder van ons die vanavond aanwezig is, Heer, dat u, ja, Heer, ons hart opent en, ja, Heer, geeft u, helpt u ons alstublieft om gefocust tot de studie te blijven, Heer. Ik bid voor mezelf dat ik het woord goed kan overbrengen, Heer. En, Heer, deze hoofdstuk ook op een goede manier kan uitleggen, Heer. En uw priesterschap, uw hoge priesterschap en hoe fundamenteel het is voor ons leven ook. En niet alleen voor het oude verbond, Heer. Wees bij mij, wees bij ieder van ons, Heer. Ik bid voor iedereen die er vandaag niet bij kan zijn. En voor de mensen die ook achteraf gaan beluisteren, Heer. Dat deze studie een oog mag zegenen. Heer, zegen deze avond alstublieft. Ik dank u en ik bid alles en vraag alles in Christus' naam. Amen. We hebben een tijdje niks gehad. Dus eerste keer na een maand. Ongeveer, denk ik. Zoiets, ja. Dus de laatste keer was een tijdje geleden, voor de kerst. We gaan vanavond... gaan we een introductie maken op de komende maand of maanden. We zijn bij hoofdstuk 6 beëindigd. En we zouden vandaag hoofdstuk 7 behandelen. Maar ik ga inhoudelijk geen versen behandelen. Hoofdstuk 7 gaan we inhoudelijk volgende week behandelen. En deze week gaan we een introductie maken over het... hoge priesterschap van onze heren. En wat we de komende maanden gaan behandelen. Want het is een onderwerp waar de auteur veel tijd aan besteedt. 3, 4 hoofdstukken. Ook al hebben we al over de hoge priesterschap van onze heren behandeld en gelezen. Dus het is een thema wat de auteur vaak raakt. En hopelijk gaan we zien ook waarom. Dus vanavond wordt een introductie op de hoge priesterschap en wat we de komende maanden doen. Zoals ik zei, hè, voor de kerstperiode hadden we al Melchizedek benoemd. Hij was een hoge priester of hij was een priester van onze heren. En we hebben daar een hele korte introductie van gedaan. We hebben voor de kerstvakantie 2 verwijzingen, de enige 2 verwijzingen van Melchizedek gelezen, de hele schrift. Het eerste zagen we in Genesis 14 en de tweede in Psalm 110. En voor onze refreshing, hoe ze het in het Engels noemen, wil ik graag die versen weer met jullie lezen. De eerste is uit Genesis 14. Vers 18 tot en met 20. Daar lezen we het volgende. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloof zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Dus dit is de eerste verwijzing van Melchizedek in de schrift. En de tweede lezen we in Psalm 110. Een korte psalm, 7 versen, die wil ik ook met jullie lezen. Psalm 110, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit Sion en zegt, heerst te midden van de vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilige sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig na de ordering van Melchizedek, de Heere is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht. Onder de heidenvolken vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hen die het hoofd is over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek, daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. Nou, dit zijn de enige twee verwijzingen. En voor de kerstvakantie hebben we heel kort benoemd dat de hoge priesterschap na de ordering van Melchizedek superieure is dan na de ordering van Aaron. En dat argument zullen we in de komende weken, wellicht maanden, dieper behandelen. We zullen kijken naar de argument die de auteur van deze brief gebruikt om deze punt te maken in hoofdstuk 7. Maar vanavond, zoals ik zei, gaan we niet inhoudelijk versen behandelen, maar gaan we een introductie maken op de hoge priesterschap. En we zullen ook een uitleg maken van wat we de komende tijd gaan behandelen. Zoals ik zei, de hoge priesterschap van onze Heer Jezus Christus is voor de auteur van deze brief een hele belangrijke punt. En is ook een van de hoofdthema's van dit boek. En hopelijk gaan we ook ontdekken waarom het zo belangrijk is. Voor de originele ontvanger van deze brief was de hoge priesterschap een hele belangrijke onderdeel van hun goddienst. Dit waren Joden die tot het christendom waren bekeerd. Dus de functie en ambt van de priester was voor hun heel bekend. Maar hoe zit dat voor ons vandaag de dag? We zijn zo'n 2000 jaar verwijderd van dat verbond. Voor ons is de functie zoals die in het oude verbond bekleed werd een vreemd begrip. Dus ik wil vanavond hier ook bij stil gaan staan. Vooral wij uit de protestantse stroming kennen het concept van priester niet. Behalve wellicht de Anglicaanse kerk. Maar in het rest van de protestantse stroming is het ambt van priester niet aanwezig. De Rooms-Katholieke kerk heeft priesters en zo de Orthodoxe kerk. Dat ambt heeft een prominente rol binnen die twee stromingen. Maar bij ons is dat niet zo. En we gaan hier ook kort bij stilstaan. Waarom is dat? Waarom hebben wij geen priesters? En cruciale is het Bijbels. Is de priesterschap een Bijbels concept in het Nieuwe Verbond? Nou, dit thema binnen deze brief is belangrijk, want de auteur besteedt een groot deel van deze brief aan de priesterschap van onze Heere. Tot en met hoofdstuk 10 wordt deze priesterschap benoemd en met uitzondering van een kleine afstapje in hoofdstuk 11 wordt het belang van deze functie opnieuw belicht vanaf hoofdstuk 12. Maar we hebben deze thema ook in de voorgaande hoofdstukken behandeld. In onze studie van het tweede hoofdstuk in juni en de studie van Ive in hoofdstuk 5 hebben we al een introductie op de priesterschap gedaan. Maar ik denk, aangezien het zo'n fundamentele thema is en aangezien we de komende maanden hierbij stil gaan staan, om weer een introductie te maken, een wat dieper introductie op de priesterschap en op de hoge priesterschap. Voor de kerstperiode hebben we gezien hoe de auteur de belofte die aan Abraham gemaakt was als een hoop voor de ziel beschouwt. Een hoop die wij als een anker voor de ziel hebben dat vast en onwringbaar is, omdat het onlosmakelijk verbonden is aan hem die achter het voorhangsel gegaan is. En uiteraard is dat onze Heer Jezus Christus. Dat is, zoals we ook vanavond gaan zien, een verwijzing naar de ambt van de hoge priester die één keer per jaar achter het voorhangsel ging om verzoening voor het hele volk te bemachtigen op de grote verzoendag of op Yom Kippur. Maar uiteraard kan onze anker niet vast en onwringbaar zijn als het verbonden staat aan een priester die niet onfeilbaar is. Die zondigt en die uiteindelijk ook dood zal gaan. De anker staat vast en is onwringbaar omdat het verbonden staat aan onze eeuwige en volmaakte hoge priester, onze Heer Jezus Christus. Dit is voor de auteur van deze brief een hele belangrijke punt. En hopelijk gaan we ook zien en begrijpen waarom dat is. Maar voordat we dat gaan doen, laten we eerst kijken wat we de komende maanden gaan behandelen. In de eerste 10 versen van hoofdstuk 7 gaan we dieper en verder naar Melchizedek kijken. We gaan de betekenis van zijn naam ontleden. We gaan zien hoe Melchizedek gelijkgemaakt is aan Christus doordat hij geen stamboom heeft. En we gaan ook zien hoe Melchizedek orde superieur is dan Aarons. In vers 11 tot en met 28, het einde van hoofdstuk 7, gaan we stilstaan bij de perfectie van de priesterschap van Christus. We gaan zien dat door de noodzakelijke verandering van de priesterschap er ook een verandering in de wet plaatsvond. We gaan zien dat Jezus borg geworden is van een zoveel beter verbond. We gaan zien dat Jezus volkomen zalig kan maken wie door hem tot geloof komen, omdat hij voor eeuwig priester is. Zijn volmaaktheid is wat mensen redden kan. In hoofdstuk 8 gaan we het oude verbond naast het nieuwe leggen en gaan we zien dat er een nieuw moest komen, zoals het door Jeremia werd geprofeteerd. We gaan praktisch zien wat het nieuwe verbond in het hart van gelovigen gedaan heeft en doet, en hoe dat anders is dan het oude verbond. In hoofdstuk 9 gaan we het verschil zien tussen de onvolmaaktheid van de offers in de aardse tabernakel van het Oude Testament en de volmaaktheid van de offer van onze Here in de hemelse tabernakel. We gaan zien hoe Christus de middelaar van het nieuwe verbond is geworden. En aan het eind van het hoofdstuk gaan we de zalige hoop zien die iedere christenen verwacht. En in hoofdstuk 10 gaan we verder kijken naar de zwakheid van het slachten van dieren in vergelijking tot het offer van onze Here dat eens en voor altijd gebracht is. Nou, dit is in het kort wat we de komende maanden, waar we de komende maanden ons gaan bevinden. Zoals ik zei, zullen we in hoofdstuk 11 een klein afstapje doen en zullen we geloofsbelijdenissen van vele heiligen voor ons lezen. Maar vanaf hoofdstuk 12 gaan we weer de ambt van onze Here oppakken. Dus het is een thema wat, zoals ik zei, ook prominent is in deze brief en die we vaker zullen behandelen tot het einde van deze brief. Dus, de priesterschap van ons Heer is een van de belangrijkste punten van deze brief. En aangezien deze brief gericht was aan pas bekeerde Joden, is het begrijpelijk waarom dat u zoveel tijd hieraan besteedt. De priesterschap in het oude verbond was voor een godvrezende man of vrouw van fundamentele belang. Zonder priester was er geen vergeving van zonde. Men moest via de priester toegang tot God krijgen. De priester was de middelaar tussen men en God in het oude verbond. En de auteur van deze brief legt deze mensen uit dat de priesterschap die Israël al voor meer dan 1000 jaar kent, teniet gedaan was door onze Heere Jezus Christus. Hij is nu onze hoge priester en dus de middelaar tussen men en God. Niet meer was de ambt van priester bekleed door kinderen van Aaron, maar was de Zoon van God voor eeuwig onze priester geworden. Een hele belangrijke verandering en eentje die voor alle gelovigen een vaste anker dient te zijn, zoals we ook in aan het einde van hoofdstuk 6 lezen. Maar laten we kijken wat de rol van de priester was en vooral wat de rol van de hoge priester was in het oude verbond. Priesterschap voor God was een hele belangrijke en heilige taak. En zoveel meer die van de hoge priester. In het Oude Testament had de priester verschillende en belangrijke verantwoordelijkheden. Hun voornaamste taak was het dienen aan het altaar, het brengen van offers en het bewaren van heiligheid van het tabernakel of de tempel. Dit deden ze door dagelijkse taken zoals het branden van wierook, het verzorgen van de lampen en het bereiden van het brood voor het heiligdom. Priesters waren verantwoordelijk voor het onderscheiden van heilig en gewoon, rein en onrein, en het toepassen van Gods wet op de geschapen orde. Ze dienden dan ook als leraren van de wet, waarbij ze de Israëlieten onderwezen in de Torah en zaken van heiligheid. In sommige gevallen traden priesters ook op als rechters in burgerlijke en religieuze kwesties. Een priester bracht ook dagelijkse dieroffers en graanoffers. Dat was zijn dagelijkse taak. Eenmalig in de ochtend en de andere keer in de avond. Dit werd gedaan als verzoening voor dagelijkse zonden, toewijding aan God en dus ook een manier om de gemeenschap met God te behouden. De priester was dus de aanspreekpunt voor mensen tot God. Ze waren dus een middelaar. Men deed verzoening van zonden via de priester. Daarentegen de hoge priester, vergeleken met de reguliere priester, had aanvullende taken, zoals het binnengaan van het heilige der heiligen op de grote verzoendag en het gebruiken van de Urim en Tumim om in speciale gevallen Gods wil te bepalen. De grote verzoendag, ook bekend als Yom Kippur, was de meest heilige dag op de religieuze kalender van de Israëlieten en werd gehouden op de tiende dag van de zevende maand, dat is de maand van Tishri. Het voornaamste doel was het reinigen van het volk, het priesterschap en het heiligdom van zonde om Gods toorn over de overtredingen van het afgelopen jaar af te wenden en zijn voortdurende aanwezigheid onder het volk te waarborgen. In tegenstelling tot de dagelijkse offer die onvoldoende waren voor volledige verzoening, betrof de grote verzoendag het binnengaan van de hoge priester in het heilige der heiligen om verzoening te doen voor alle zonden van Israël. Het ritueel omvatte complexe ceremonieën, zoals het brengen van offers door de hoge priester voor zichzelf en het volk en de overdracht van zonden op een zondebok. Wel is het belangrijk op te merken dat hoewel de grote verzoendag essentieel was voor het reinigen van het heiligdom, individuele vergeving werd verkregen door persoonlijke zonde of en belijdenis gedurende het hele jaar. De grote verzoendag diende als een uiteindelijke collectieve reiniging en dagelijkse offer waren nog steeds van belang voor vergeving van zonden die we of die ze dagelijks deden. Maar de grote verzoendag was heel essentieel. Op die dag waren de collectieve zonden van het volk vergeven. En dit kunnen we vergelijken met het offer van onze Heer die de zonde van de wereld weggenomen heeft. Maar we zien ook daar de verantwoordelijkheid van de individu om dagelijks zijn of haar zonde te belijden bij de Heer blijft. Iets wat in het Oude Testament verbond, in het Oude Verbond met de dagelijkse offers gebeurde. We zien dus de grote belang van de priester. Men kon alleen vergeving van zonde doen via de priester, door een offer aan God te brengen. Alleen de zonen van Aaron waren geschikt om deze dagelijkse offer voor het volk te maken en alleen de hoge priester had de belangrijkste taak één keer per jaar om verzoening voor het hele volk te doen. Nou, Yom Kippur of de grote verzoendag was dus de belangrijkste religieuze dag voor de Joden. En ik wil dus met jullie hoofdstuk 6 uit Leviticus lezen om te lezen ook wat die dag inhield. Het zijn 34 versen, het is een vrij grote stuk tekst, maar in Leviticus 16 lezen we wat op de grote verzoendag gebeurde. Dus als het kan, bladen met me mee. Leviticus hoofdstuk 16. En daar lezen we. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op de verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, een jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen, als zondoffer en een ram als brandoffer. Dan moet hij Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen, een lot voor de Heere en een lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen, door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen en de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Verder moet hij het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal voor vurige kolen nemen met beide handen vol fijn gestoten geurige reukwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van de reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op de verzoendeksel sprenkelen aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten, vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hem staat, te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heere is en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en net rondom op de hoorns van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger 7 keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naar de bui laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheid van de Israëlieten beleiden, al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daardoor gereed staat, de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnenkleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in het heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Ook moet hij het vet van de zondoffer op het altaar in rook laten opgaan. Hij die de weggaande bok heeft weggestuurd moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer waar van het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden en hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. Hij die ze verbrandt moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met het water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. Dit is voor u een eeuwverordening. U moet in de 7e maand op de 10e dag van de maand uzelf verontmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetenen niet en de vreemdelingen die in uw midden verblijft, evenmin. want op deze dag wordt voor u zijn verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verontmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En de priester die men gezalfd en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet de verzoening doen als hij de linnenkleren, de heilige kleren, heeft aangetrokken. Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen, de tent van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen, en hij moet voor de priester en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor deze Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de Heere Mozes geboden had. Een stuk tekst, maar ik hoop dat we ook echt kunnen zien hoe belangrijk deze dag was in de kalender van de Israëlieten. En ik hoop ook dat we kunnen zien wat de vergelijking tussen de hoge priester en wat onze Heere voor ons gedaan heeft. Deze dag was fundamenteel voor de Joden, voor het oude verbond. Zonder verzoening op deze dag was er geen verzoening voor zonde. En deze dag was door de ambt van de hoge priester mogelijk. Alleen hij, de hoge priester, kon het heiligste gedeelte van de tabernakel of tempel binnengaan. En dus in de aangezicht van God verzoening voor het volk vragen. Het was een zeer belangrijke taak. Zonder dit was collectieve vergeving niet mogelijk. We kunnen dus begrijpen waarom de auteur van deze brief zoveel aandacht en tijd aan het priesterschap van de Heere besteedt. Onze verzoening en redding is totaal afhankelijk van de offer die hij aan het kruis gebracht heeft. Hetzelfde wat de zonen van Aaron in het Heilige der Heiligen ieder jaar dienen te doen, heeft Christus eens en voor altijd gedaan aan het kruis, maar dan op een volmaakte manier. En dat zullen we in de komende maanden samen ontleden en ontdekken. Daarom is dit zo'n fundamenteel onderwerp voor deze auteur, fundamenteel voor de originele ontvanger van deze brief, maar ook belangrijk voor ons vandaag de dag. En voor de originele ontvanger was het fundamenteel, want omdat ze bewust moesten worden dat de tempel en de functies in de tempel niet meer relevant waren. De taak van de hoge priester na de dood en opstanding van Christus waren overbodig gemaakt. Vergeving van zonde was door Christus zijn offer compleet gemaakt en dus waren de taken in de tempel niet meer nodig. De tempel was na de dood en opstanding van Christus niet meer nodig. Christus profeteerde dat de tempel verwoest zou worden en zo dus in 70 na Christus is dat ook gebeurd. Het oude systeem was niet meer nodig. Christus was de vervulling daarvan en heeft nu een nieuw verbond gestart. Een verbond waar fysiek slachten van dieren niet meer nodig waren en dus ook de taken van de hoge priester en priester ook niet. Ik wil met jullie iets delen om zeg maar deze punt te versterken. Om duidelijk te zijn, onze theologie halen we uit de Bijbel. Maar als er iets buiten de Bijbel is die zeg maar matcht met wat de Bijbel zegt, is dat soms ook interessant om te delen. Daarom deel ik dit ook met jullie. Het is een bijzondere beschrijving die wij in een Talmud vinden. Een Talmud die Yoma heet. Voor degenen die het niet weten, Talmud zijn zeg maar een verzameling van Joodse mondelinge tradities, interpretaties en uitleg van Bijbelteksten en niet. Vaak worden er ook zeg maar getuigenissen beschreven. Het wordt binnen het Jodendom vaak gebruikt. Er is een Talmud die Yoma heet. Het is een Talmud die zeg maar 200 jaar na Christus geschreven is. En in hoofdstuk 39 van die Talmud vinden we een hele bijzondere beschrijving. Tenminste, ik vond het bijzonder en daarom wil ik het ook met jullie delen. Dit ook om aan te geven dat alle taken wat er in de tempel waren verricht na Christus overbodig waren. Hè, vinden we deze beschrijving in deze Talmud. De passage die ik ga summeren, zeg maar, beschrijft dat vier wonderlijke verschijnselen ophielden in de laatste 40 jaar van de tempel. Dus van na rond de tijd van Christus en dood en opstanding tot aan de verwoesting van de tempel hielden deze vier verschijnselingen op, volgens deze tekst. De eerste verschijnsel wat ophield is het lot voor de zondoffer viel niet meer in de rechterhand. We hebben net in Leviticus 16:8 gelezen dat er twee lotstenen voor de zondebok werd geloten. Op Yom Kippur trok de hoge priester twee lotstenen, eentje voor de Heer en eentje voor de zondebok. Nou, normaal was het gunstig, volgens traditie, als het lot voor de Heer in de rechterhand viel. Deze Talmud zegt dat dit 40 jaar lang niet meer gebeurde. Dus van 30 na Christus tot 70 na Christus was dat niet meer het geval. Verder zegt deze Talmud dat het rode wolkoord niet meer wit werd. Volgens traditie een deel van het rode koord werd aan de zondebok bevestigd. En de koord werd wit als God de zonde van Israël vergeven had. Dit is gebaseerd op een tekst die we in Jesaja 1:18 vinden. Joma 6:39b zegt dat het niet meer wit werd in de laatste 40 jaar. Een andere verschijnsel was dat de westelijke lamp van de menorah steeds doofde. De westelijke lamp van de menorah zou normaal gesproken altijd moeten blijven branden. Volgens traditie en ook wat we lezen, deze brandde constant. In deze periode, de 40 jaar voor de verwoesting, doofde deze lamp telkens. En de vierde beschrijving is dat de deuren van de tempel vanzelf opengingen. We lezen dat de massieve deuren van de heilige tempel spontaan zouden openspringen, wat door de rabbijnen werd gezien als een slecht voorteken. Waarom deel ik dit met jullie? Omdat dit ook zeg maar bevestigt wat het werk van de Heere gedaan heeft. De Heere heeft door zijn werk de tempeltaken en de tempel overbodig gemaakt. En we lezen uit Joodse traditie dat dit ook echt gebeurd is. Wat opvallend is dat deze traditie door Joden beschreven zijn en die niet in Christus geloofden. En onbewust bevestigen ze het werk van Christus op het kruis. Ik vond het een fascinerende beschrijving, dus heb ik het ook met jullie gedeeld. Priesterschap dus in het oude verbond was fundamenteel waar men vergeving van zonde krijgen. Vergeving ging via de priester en aanbidding van God via de tempel die in Jeruzalem zat. Maar in het nieuwe verbond is het anders. We gaan zien hoe de perfecte hoge priesterschap in Christus zit. En we gaan zien dat we nog steeds vandaag de dag een hoge priester nodig hebben. Wat de Joden jaarlijks deden op Yom Kippur, heeft Christus eens en voor altijd gedaan. Maar we hebben nog steeds een hoge priester nodig. We hebben nog steeds een middelaar nodig. Eentje die voor ons kan pleiten, eentje die voor ons verzoening mogelijk gemaakt heeft. De ambt is nog steeds nodig. Maar is niet meer op aarde of in een aardse tempel. Maar hoe zit het dan met de andere taken die de normale priester verrichten, zoals bijvoorbeeld het dagelijkse zondeoffer? Het Nieuwe Testament getuigt van het feit dat iedereen in Christus een priester is geworden. In hoofdstuk 8 gaan we zien hoe de profetie van Jeremia onze relatie tot God compleet veranderd heeft. En hoe wij nu in vrijmoedigheid en hoe wij nu vrijmoedigheid hebben ontvangen om tot God te naderen door ons Heer Jezus Christus. Het Nieuwe Testament getuigt over iets wat theologen als de priesterschap van alle gelovigen noemen. En dat is een leer dat stelt dat alle gelovigen directe toegang tot God hebben via onze Heer Jezus Christus, net als een priester, maar zonder die exclusieve bemiddeling van een aparte priestersklasse. Dit betekent dat gelovigen zelf de Bijbel kunnen en dienen te lezen en toepassen en spirituele offers kunnen brengen aan God. Maar hè, waar komt dat leer vandaan? Petrus schrijft in zijn eerste brief, in 1 Petrus 2, het volgende. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijke huis, tot een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt de steen van de bouwers die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoot en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige volk, een volk dat God zich tot zijn eigen eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus Petrus die beschrijft ons een heilige priesterschap of een koninklijke priesterschap, een heilige volk. In Openbaring lezen we in Openbaring 1:6, en die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En in Openbaring 5 lezen we, en u hebt voor onze God gemaakt tot koning en priesters, en wij zullen als koningen regeren op de aarde. En in Openbaring 20 lezen we, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste openbaring, opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Dus we zien hier hè, hoe wij een koninklijke priesterschap genoemd worden. Paulus schrijft ook aan de Romeinen in Romeinen 12, ik roep u dan toe op broeders door ontferming van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wat Paulus hier beschrijft is iets wat de handeling van een priester kenmerkt. Dus de priesterschap is niet stopgezet. Het gaat door de handeling van iedere christenen op aarde. We belijden onze zonde aan onze hoge priester omdat hij gerechtvaardig en trouw is om onze zonde te vergeven. Wat dagelijks door de priesters in de ochtend en in de avond in de tempel gedaan werd, wordt nu in onze binnenkamer gedaan door gebed. We hoeven niet meer naar de tempel te gaan om een dier te slachten. We belijden en bekeren ons van onze zonde door tot God te naderen in gebed in de naam van onze Here. En onze Here zei tegen de Samaritaanse vrouw dat er een dag zou komen waar we God in geest en waarheid zouden aanbidden. En dat is ook gebeurd na de opstanding van onze Here. En omdat hij onze hoge priester is geworden en zich aan de rechterhand van God gezet heeft en voor ons pleit. We hebben de Heilige Geest ontvangen zoals Jeremia ook profeteert en zoals of geprofeteerd heeft en zoals we ook in hoofdstuk 8 gaan behandelen. Waardoor we nu in vrijmoedigheid tot God kunnen naderen, onze lichaam vormen de tempel van God op aarde en dus hebben we ook geen fysieke tempel meer nodig. Dus de priesterschap is niet teniet gedaan, maar leeft door ons door. In Bijbelse begrip is een priester iemand die bemiddelt tussen men en God, maar het werk van de Heer en het uitstorten van de Heilige Geest op Pinksteren heeft van ieder christen die vervuld is met de Geest een priester gemaakt. We hebben het ambt van priester niet specifiek nodig, want ieder van ons is priester gemaakt. Dit betekent trouwens niet dat iedereen onafhankelijk van de kerk werkt. Het betekent niet dat we als kabo's doen wat we willen. Er is een structuur in het lichaam. We zijn leden van hetzelfde lichaam en aan elkaar gegeven om dienstbaar tot elkaar te zijn en elkaar verantwoordelijk te houden voor ons gedrag. We nalaten de samenkomsten niet en onderschikken ons aan de herders van de lokale gemeentes, maar collectief onderschikken we ons aan Christus die hoofd is van de kerk en we onderschikken ons aan de leer die overgeleverd is door zijn apostelen. Dus een priester zijn betekent niet dat we onafhankelijk van het lichaam opereren. Juist niet, we zijn leden van hetzelfde lichaam. Binnen het kader en structuur van het lichaam, of in andere woorden binnen het kader en structuur van de universele kerk, heeft iedereen van ons directe toegang via Christus naar God, de Vader. We kunnen tot God, de Vader, naderen in vrijmoedigheid, omdat we een hoge priester hebben die eens en voor altijd verzoening voor ons gedaan heeft. Wat alleen een priester in het oude verbond mocht doen, het ingaan van het heiligdom, is nu voor ieder van ons mogelijk. Wij hebben deze vrijmoedigheid gekregen. Als we strikt kijken naar de ambten van de kerk, die in het Nieuwe Testament beschreven staat, zien we het ambt van priester niet meer. 1 Timotheus of Titus geeft ons een beschrijving van de ambten binnen de kerk. En het Griekse woord voor priester, hiereus, wat offeraar of priester betekent, staat dat niet beschreven. Nou, we kennen allemaal de drie ambten die Paulus beschrijft. Episcopos, wat opzien of toezichthouder betekent. Presbyteros, wat oudste, of wat in sommige denominaties als priester vertalen. Of diakonos, dienaar. Maar het Griekse woord voor priester wordt nergens beschreven. Maar wel spreekt het Nieuwe Testament dat God ons allemaal priesters heeft gemaakt. En dus iedereen van ons kan in vrijmoedigheid tot God naderen, omdat we in Christus een hoge priester hebben die voor ons pleit. Zoals in het oude verbond de hoge priester fundamenteel was, is het zo ook in het nieuw verbond in Christus. Zonder zijn hoge priesterschap is er geen enkel vergeving van zonden en zijn we nog in de duisternis. Nou, ik hoop met deze kleine introductie dat het duidelijk is waarom deze auteur het noodzakelijk vond om zoveel aandacht te besteden aan de fundamentele aspecten van de ambt van de hoge priester. We zijn zonder dat ambt volkomen verloren en ontslaven van zonde. En voor de ontvanger van deze brief was het belangrijk dat ze begrepen dat teruggaan naar het Jodendom een afgang zou betekenen. Christus had alles gevuld en volkomen gemaakt. Teruggaan naar het oude offersysteem was Christus verloochenen of is Christus verloochenen en zijn werk er niet gedaan doen. En dus, in de woorden van deze auteur in hoofdstuk 10, wij hebben de vrijmoedigheid gekregen om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtige hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart is gereinigd en van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Amen. Laten we bidden. Liefde, volle Vader, Heer, ik dank u. Ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u voor, Heer, het feit dat u onze hoge priester bent en dat u voor ons pleit. Ik dank u dat wij de vrijmoedigheid hebben ontvangen door het uw offer, Heer. En wij de vrijmoedigheid vandaag de dag hebben om tot u te naderen, Vader. En Heer, ik dank u dat u voor de grote zegen dat het is om om u als onze middelaar te hebben, Heere, dat wij onderdeel van hetzelfde lichaam, van uw lichaam, de vrijmoedigheid hebben om tot onze Vader te naderen, Heer. Ik dank u daarvoor. Ik dank u voor de vergeving van zonden. Ik dank u, Heer, voor het feit dat we de komende maanden deze mooie gedeelte ingaan, waar we dieper en dieper op de hoge priesterschap, op uw ambt kunnen kijken, Heer. En wat het allemaal voor ons vandaag de dag betekent, Heer. U bent goed en u doet goed. We houden van u. Ik bid voor deze avond. Ik bid voor onze terugreis naar huis. Heer, zegen onze reis en brengt u ons veilig thuis. Ik bid voor de komende week. Heer, dat u de komende week ook zegent voor ons. Heer, zo bidden we ook voor de dienst op zondag, Heer, dat u dat zegent en dat u Jew ook toerust om de dienst te geven, Heer. En ik vraag u om uw voorzienigheid in de studie van volgende week woensdag. Heer, helpt u ons om u dienstbaar te zijn en op die manier dienstbaar te zijn voor het hele lichaam. Heer, we danken u en we bidden en vragen alles in Christus naam. Amen.